In de Bijbel Open kunt u luisteren naar een serie Bijbelstudies over het boek Joshua. Inleider is dominee Peden Butter uit Middelharnis. Vanavond aflevering 16, de laatste aflevering van de eerste reeks. We lezen Joshua 8, de versen 30 tot en met 35. En ter inleiding van de Bijbelstudie zullen we deze versen met elkaar lezen. Joshua 8, te beginnen bij vers 30. Toen bouwde Joshua een altaar voor de Heere, de God van Israël, op de berg Ebal. Gelijk als Mozes, de knecht des Heere, de kinderen Israëls geboden had, volgens hetgeen geschreven is in het wetboek van Mozes. Een altaar van gehele stenen, over de welke men geen ijzer bewogen had. En daarop offerde zij de Heere brandofferen, ook offerde zij dankofferen. Aldaar schreef hij ook op stenen een dubbel van de wet van Mozes, het welk hij geschreven heeft voor het aangezicht der kinderen Israëls. En geheel Israël, met zijn oudsten en ambtlieden en zijn rechters, stonden aan deze en aan gene zijde der ark, voor de Levitische priesters, die de ark van het verbond van de Heere droegen, zo vreemdelingen als inboorlingen, een helft daarvan tegenover de berg Gerizim en een helft daarvan tegenover de berg Ebal, gelijk als Mozes de knecht des Heere bevolen had om het volk van Israël in het eerst te zegenen. En daarna las hij overluid al de woorden der wet, de zegening en de vloek, naar alles wat in het wetboek geschreven staat. Daar was niet één woord van al hetgeen Mozes geboden had, dat Joshua niet overluid las voor de gehele gemeente Israëls. En de vrouwen en de kleine kinderen en de vreemdelingen die in het midden van hen wandelden.
Waarom heeft de Heere aan Joshua opdracht gegeven om na de verovering van Jericho eerst naar Ai op te trekken? Waarom moesten ze vanuit Jericho bezien eerst in de noordelijke richting? Daar was inderdaad een duidelijke reden voor, en die reden vinden we aangegeven in het boek Deuteronomium. Daar vinden we het zelfs tot twee keer dat Mozes opdracht heeft gegeven aan het volk om, zodra ze de Jordaan zouden zijn overgestoken, zich te begeven naar het gebied waar de bergen Ebal en Gerizim gelegen zijn, ergens in het centrum van het land Kanaan, in de buurt van Sichem. U moet het maar eens nalezen in Deuteronomium 11 en Deuteronomium 27. En daar, bij die bergen Ebal en Gerizim, dienen ze het verbond tussen de Heere en hen te vernieuwen. Daar zullen ze Gods wet moeten voorlezen, ten bewijze dat het die wet is die voortaan in het land als norm zal dienen. Wat we nu in de laatste verse van Joshua 8 lezen, is dat aan deze opdracht wordt voldaan. De verdere verovering van het land moet voorlopig dus even wachten. Eerst moet die bedoelde volksvergadering worden gehouden op de door de Heere aangewezen plaats, om zo het verbond te vernieuwen. En dan blijkt ook dit keer weer dat de godsdienst voorop moet gaan, en dat de verovering van het land Kanaan heel duidelijk een geestelijke kant heeft, en dat die geestelijke kant zelfs de voornaamste is. Door de verovering van Ai en eigenlijk ook van het nabijgelegen Bethel is de weg naar de bergen Ebal en Gerizim vrijgekomen. Als Israël daar nu gaat heentrekken, zijn ze in de rug in ieder geval niet meer bedreigd. Overigens is de rest van het land nog wel in handen van de oorspronkelijke bewoners. En je zou je de vraag kunnen stellen of het dan eigenlijk wel verantwoord is wat Israël gaat doen. Als ze daar nu straks die volksvergadering gaan houden, zijn ze dan inderdaad van alle kanten toch wel bedreigd door vijanden. En dat is riskant. Zou het daarom niet beter zijn geweest om eerst nog wat meer terrein te veroveren en zodoende nog meer gevaren te elimineren? Dat zou toch veel verstandiger geweest zijn? Verstandiger, ja. Zo redeneert inderdaad ons verstand. Maar het geloof denkt anders. Het geloof houdt niet in de eerste plaats rekening met wat wij mensen waarnemen en denken en concluderen op grond van onze waarnemingen. Maar het geloof rekent allereerst met wat de Heere zegt. En als het vertrouwen op Gods woord er is, dan kan het geloof dingen doen waarvan het verstand zegt, dat is onverstandig en onverantwoord. Als God opdracht geeft eerst die volksvergadering te houden, al is het in het midden van een vijandelijk gebied, Zal een mens het dan beter willen weten dan de heren en tegen de heren zeggen... ja, maar heren, we konden toch veel beter eerst wat anders gaan doen? Als de heren zegt dat wij eerst zijn koninkrijk zullen zoeken... zullen wij dan tot hem zeggen... maar we hebben nog zoveel andere dingen aan ons hoofd? U voelt wel, het is een zaak van geloof... als Jozua nu met het volk optrekt naar de bergen Ebal en Gerizim. Voor dat geloof hebben ze trouwens ook wel grond... Tot nog toe heeft de Heere immers bewezen dat de vijanden niets kunnen beginnen als hij voor zijn volk strijdt. En hebben we het bovendien ook niet al eerder gelezen en ook nog uit de mond van Raagab gehoord dat de schrik des Heeren op alle Kanaanieten gevallen is en dat hun harten als het ware gesmolten zijn? Heus, die inwoners van Kanaan zullen niets durven ondernemen zolang het volk van Israël bezig is in de dienst des Heeren daar in de buurt van Sichem. God zal voor zijn volk als een vurige muur rondom hen zijn. Hij staat voor hun veiligheid in. Waarom moet dat alles plaatsvinden bij die twee bergen in de buurt van Sichem? Daar zijn verschillende verklaringen voor te geven. Bij de Ebal en de Gerizim zijn ze echt in het midden van het land Kanaan. In het centrum. En de wet die daar zal worden voorgelezen, is bedoeld als een wet voor heel het land. Vervolgens was dat ook de plaats waar Abraham na zijn aankomst in het land dat God hem wijzen zou, zijn eerste altaar bouwde. Nu is het aan Abraham beloofde zaad in het aan Abraham toegezegde land gearriveerd. En is het nu niet op zijn plaats dat ook dat nageslacht van Abraham precies op diezelfde plaats een altaar bouwt? En dat mag dan te meer opvallen, omdat op deze plaats de Kanaanieten van ouds ook een heiligdom hadden waar zij hun afgoden vereerden. Tegenover die heidense afgodendienst stelt de Heere nu zijn dienst, de ware religie. En bovendien is dit een gebied dat uitermate geschikt is voor zo'n grote volksvergadering. Tussen die twee bergen ligt een ruim dal. Eigenlijk vormt dat terrein een natuurlijk theater, waar het geluid ver draagt. Er is daar een geweldige akoestiek, waardoor iedereen in staat is om te horen wat er gezegd wordt als Gods wet daar zal worden voorgelezen. Later, en daar lezen we van in Richteren 9, maakt een zoon van Gideon, Jotam, daar ook gebruik van, door juist daar zijn toespraak te houden. Daar kan iedereen hem verstaan. Al met al is er in de wijde omgeving geen plaats die zo geschikt is voor een dergelijke bijeenkomst als de plek waar ze nu zijn heen gegaan. Het eerste wat Jozua laat doen is het bouwen van een altaar. Een altaar van gehele stenen, dat wil zeggen een altaar van onbewerkte stenen. Stenen waar niet eerst bepaalde afbeeldingen op zijn aangebracht. Dat was namelijk de gewoonte bij de heidenen. Maar de Heere had Israël verboden die gewoonte te volgen. En tot in dat onderdeel toe wordt de hand gehouden aan Gods eigen voorschriften. Voorschriften zoals we die vinden in Exodus 20 vers 25. Op dat altaar worden dan offers gebracht. Brandoffers en dankoffers. De laatste worden ook wel vredeoffers genoemd. Het valt op dat precies hetzelfde gebeurde toen de Heere zijn wet voor de eerste keer gaf, toen het volk gelegerd was bij de Horeb. Ook toen werden dezezelfde offers gebracht, brandoffers en dankoffers. En zo sluit deze nieuwe gebeurtenis heel nauw aan bij de vorige, toen het ook over de wet ging. Een altaar en daarop offers. Altaar getuigt van gehoorzaamheid aan de Heere. Brandoffers spreken van toewijding aan de Heere. Dank- of vredeoffers spreken van de vrede waarin men met de Heere begeert te leven. Voorwaar, het begin is goed. Zo hoort het toch te zijn met het volk dat de Heere toebehoort en dat al zoveel door de Heere gezegend is. Laten ze de band die hij gelegd heeft maar in ere houden. Het volgende wat Jozua laat doen is het overeind zetten van grote stenen. Op die stenen laat hij dan de wet des Heren afschrijven. Naar het gebruik van die tijd zal hij die stenen eerst wel hebben laten bestrijken met een laag kalk, om dan op de opgedroogde laag kalk de wet te laten afschrijven. Er is sprake van de wet van Mozes. En dat heeft sommige verklaarders ertoe gebracht om te denken dat het hele boek Deuteronomium op die stenen is afgeschreven. Ik acht het echter waarschijnlijker dat het alleen om de 10 geboden gaat, de decaloog. De geboden die immers het hart van alles vormen wat Mozes aan Israël heeft opgedragen. In de Talmud wordt beweerd dat Jozua die wet in 70 talen heeft laten opschrijven. Om daarmee tot uitdrukking te brengen dat die wet voor alle volken geldt. Maar dat zal wel een apocrief verhaal zijn. Overigens is de strekking ervan wel duidelijk. Die 10 woorden zijn inderdaad voor heel de mensheid bedoeld. Ach, werd er maar naar geleefd. Wat zou de wereld er dan anders uitzien? Wat zouden er veel minder problemen zijn? En wat konden we dan veel andere wetten en wetjes en voorschriften missen? De bedoeling van dat opschrijven van Gods wet is onmiskenbaar duidelijk. Iedereen kan nu zelf lezen wat God heeft ingezet. Zoals Psalm 78 zegt. Want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacob's zaad een wet om naar te leven. Die Israël zijn nageslacht moet leren, opdat men nooit haar kennis moog ontberen. Inderdaad, nooit mag het Israël aan kennis van Gods wet ontbreken. Zowel door het altaar als door de stenen met daarop de wet wordt aangegeven dat in dit land voortaan alleen de Heere zal worden gediend. Afgoden hebben er geen plaats meer. De normen die hier voortaan zullen gelden zijn godsnormen. De gewoonten van de heidenen hebben hier geen rechtsgeldigheid meer. Het heidense verleden is radicaal verleden tijd. Het altaar wijst erop dat dit land aan de Heere zal worden toegewijd. Het land waarop dat altaar staat is van hem. En hij geeft het aan zijn volk ter woonplaats. Maar hij legt tegelijkertijd zijn hand op dat land. Hij claimt het. En wat dan volgt is de publieke voorlezing van de wet. Het volk is intussen in 2 groepen verdeeld. De helft wordt geplaatst op de helling van de berg Ebal. En de andere helft wordt naar de helling van de berg Gerizim verwezen. En ze zijn er allemaal bij. De priesters met de ark. Natuurlijk is de ark er dit keer ook weer bij. Daaromheen de mannen en de vrouwen. Ook de kinderen zijn er. Dan ook nog de vreemden die zich in de loop van de jaren bij het volk hebben aangesloten. Allemaal. Niemand mag bij deze plechtige gelegenheid afwezig zijn. Randkerkelijken, om ze een ogenblik zo te noemen, worden niet geduld. Het gaat immers allen aan. Hoe de verdeling van het volk in 2 helften is geweest, is in de tijd ook al heel precies door Mozes aangegeven. Op de helling van de berg Gerizim staan de stammen Simeon, Levi, Juda, Issachar en Benjamin. Op de helling van de andere berg, de berg Ebal, staan de stammen Ruben, Gad, Aser, Zebulon, Dan en Naftali. En die 2 helften van het volk hebben ook een bepaalde taak toebedeeld gekregen, zoals we over een ogenblik zullen zien. Als iedereen op de aangewezen plaats staat, gaat Jozua ertoe over de wet voor te lezen. Of die dat zelf alleen gedaan heeft of daarbij geassisteerd wordt door de priesters is niet heel duidelijk, maar dat doet er in feite ook niet zoveel toe. Belangrijk is dat het gebeurt. En waarom gebeurt het? Wel, de mensen die hier staan hebben de wetgeving op de Sinaï in de tijd niet meegemaakt. Althans, verreweg het grootste deel van hen was daar toen niet bij. Zij kennen de wet des Heren alleen via het onderwijs dat ze hebben ontvangen. Maar ook zij moeten goed weten wat de Heren heeft ingezet. Zeker nu ze op het punt staan om te gaan wonen in het land dat de Heren hen beloofde. Ze dienen goed op de hoogte te zijn van zowel de beloften als de verplichtingen van het verbond. Ongetwijfeld is het een plechtig gebeuren. Misschien niet zo plechtig als het moment waarop de Heren zelf voor de eerste keer zijn wet deed horen, maar niettemin zijn ook nu alle vervuld met heilige eerbied. Hier is de vraag aan de orde: wie zullen we gaan dienen als we in dit land mogen gaan wonen? En dan horen ze dat de Heere gezegd heeft: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heeft. Ja, ze horen nog eens heel nadrukkelijk al die woorden die beginnen met gij zult, gij zult niet. Bekende woorden. Ze horen ze heel nadrukkelijk uitspreken. Alles wat God van hen vraagt. Alles wat hij hen verbiedt. En daaraan zal dan verbonden geweest zijn wat we hier omtrent in Deuteronomium 27 lezen. En al staat het er in Jozua 8 weliswaar niet bij, maar de opdracht die Mozes verder gegeven heeft zal toen ook wel nagekomen zijn. Welke? Wel, wat was er de bedoeling van toen Jozua het volk in twee helften splitste en beide helften een plaats aanwees, de ene helft op de helling van de berg Ebal en de andere helft op de helling van de berg Gerizim? De bedoeling was dat er van de kant van het volk een antwoord zou komen. Met hetgeen werd voorgelezen moest instemming worden betuigd. In Deuteronomium 27 worden we hierover ingelicht. Naast de lezing van de wet was er ook de lezing van de zegeningen en de vervloekingen. En telkens weer moest er een amen klinken. Het antwoord op de zegeningen moest komen van de stammen op de helling van de berg Gerizim. Het antwoord op de vervloekingen klonk van de andere kant. En als een donderslag klonk het iedere keer weer. Amen. Amen. Het is waarachtig. Ik zou zeggen, leest u er eens wat van na in het genoemde hoofdstuk van Deuteronomium. Het is om diep van onder de indruk te raken. En met al die amens beloven zij dat ze naar de inzettingen van de Heere zullen leven. Het zijn even zoveel beloften om alleen de Heere te dienen en zich aan hem toe te wijden. Afgoden hebben van nu af aan geen plaats meer in het land Kanaan. Niets van alles wat een gruwel in de ogen van de Heere is, zal hier bedreven worden. Het juk dat de Heere hen oplegt, nemen ze op zich. En op datgene wat de Heere als zegen heeft toegezegd, doen ze een beroep. Gods belofte nemen ze aan. Gods eisen beloven ze te volbrengen. En ze spreken uit dat ze geloven in de waarachtigheid van zowel de beloofde zegeningen als van de bedreigde vloeken. En ze aanvaarden de rechtmatigheid van beide. Een plechtige samenkomst. Het verbond wordt ingewilligd. We zouden dit gebeuren kunnen vergelijken met het moment van de openbare geloofsbelijdenis, maar dan een belijdenis afgelegd door een heel volk. Wil dat alles nu zeggen dat er dan toch zaligheid is via de gehoorzaamheid aan de wet? Nee, dat is na de zondeval niet meer mogelijk. Gods wet is nooit meer een ladder waarlangs we in de hemel zouden kunnen opklimmen. Wie dat probeert, komt toch teleurgesteld uit. De wet laat ons juist zien hoeveel we tekortkomen. De wet ontdekt aan schuld. Zeker als zodanig hebben we de wet ook hard nodig. Ontbreekt de wet, dan komt er wetteloosheid en we kunnen meer en meer om ons heen zien wat er dan van een volk en een samenleving terechtkomt. Maar de wet heeft nog een andere functie, zeker voor hen die de Heere mogen liefhebben en dienen. Hij is bedoeld als de leefregel binnen het verbond, de norm voor een waarachtig christelijk leven. Let eens op Israël. Zij zijn hier rijk gezegend. Verlost uit Egypte zijn ze, ingebracht in Kanaan. Wat dient hun reactie te zijn? Toch deze, Heere, wat wilt u nu dat wij doen zullen? Heere, in uw wet is al ons vermaak. Ondervonden genade verplicht tot een leven in ware toewijding aan de Heere. En wie om Christus wil de Heere tot zijn deel mag hebben en met God verzoend mag leven, beseft dat God het waard is om gediend te worden met heel het hart. Het zal wel waar zijn dat er altijd veel aan dat dienen van de Heere zal ontbreken. Van onszelf uit is er altijd weer de realiteit die Jozua later nog een keer tegenover het volk onder woorden zal brengen, als hij zegt, gij zult de Heere niet kunnen dienen, want hij is een heilig God en hij is een naijvere God. Jozua 24. Is het dan hopeloos? Laten we nog even letten op het feit dat Jozua voor alle dingen een altaar laat bouwen. Waar? Op de berg Ebal. dus op de berg waar de stammen moesten staan die met de vloekspraken hun instemming moesten betuigen? Ja, precies daar. Wat zegt dat? Dat zegt dit, dat de Heere voor een volk dat de vloek verdiend heeft en dat dit ook wil erkennen, zegen beschikbaar heeft op grond van het offer dat op dat altaar wordt gebracht. En hier horen we weer het evangelie van de Heere Jezus. Het evangelie van zijn offer op Golgotha, van zijn dood in de plaats van zondaren, van het kruis waardoor hij een vloek werd. In en om hem is er vergeving en kwijtschelding en ook kracht tot heiliging en tot gehoorzaamheid en tot toewijding aan de Heere. En weet u wat er gaat gebeuren als zijn geest in ons aan het werk gaat? Dan gaat die geest de wet van God weer afschrijven. Niet op met kalk bestreken stenen, maar naar de belofte van Jeremia 31 vers 33... in onze harten, in het allerinnigste en allerbinnenste van ons bestaan.
Tot zover de Bijbel open. Dominee Peden Butter uit Middelharnis sprak vanavond over Jozua 8, de versen 30 tot 35... Dit was de laatste uitzending in deze eerste reeks met Bijbelstudie over Jozua.